Goedemiddag. Iedereen heel hartelijk welkom op deze ouderenmiddag. Ook alle kerktelefoonluisteraars van harte welkom. Fijn dat u met ons verbonden bent en we hopen dat u, ondanks dat u hier niet aanwezig kunt zijn, toch ook een mooie middag zult hebben. Ook een woord van welkom aan dominee en mevrouw Proce. Fijn dat u ook in ons midden kunt en wilt zijn. Bijzonder woord van welkom ook aan de sprekers van vanmiddag, de heer en mevrouw Baks uit Oostdijk. U gaat ons dingen van ons mooie eiland laten zien die we mogelijk nog nooit gezien hebben en waarvan we het bestaan niet afwisten. Dus we zijn zeer benieuwd. Nog even een mededeling. Na afloop van de middag of eventueel na de maaltijd, voor de gemeenteleden die nu aanwezig zijn, is er een kerstattentie om mee te nemen. Dan kunt u die nu vanmiddag al mee naar huis krijgen. Dan zullen we de middag verder beginnen met het zingen van Psalm 132, vers 7 en 11. En daarna wil ik vragen de dominee de opening verder te verzorgen en ook de meditatie.
Laten wij met elkaar lezen uit Lucas hoofdstuk 2, de versen 25 tot en met 38. Lucas 2, vers 25 tot en met 38. En daar lezen wij: en ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zoude, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeken Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren lang had geleefd, van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden, en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de schriftlezing. Zullen wij samen een zegen vragen? Heere, barmhartige, heilige God, gij hebt in uw grote barmhartigheid omgezien naar een verloren mensengeslacht, en u hebt gedacht aan uw heiligheid, want u hebt ervoor gezorgd dat uw heiligheid geëerd zou worden, dat aan uw recht voldaan zou zijn in de komst van uw Zoon in deze wereld. Maar wat een liefde hebt u daarin tentoongespreid. Een liefde tot uw recht. Een liefde tot verloren zondaren. Maar een liefde zodat uw kerk, die u van eeuwigheid af uitverkoren had, eeuwig bij u zou zijn. En nu wij in deze dagen nadenken over de komst van u, o Heere Jezus, dan bidden wij u om verlichte ogen des verstands, opdat we iets mogen begrijpen van wat het u gekost heeft, Heere Jezus, om de hemel te verlaten en op deze aarde te komen. Geef dat het een gezegend kerstfeest voor ons mag zijn, en dat deze weken van Advent ook voor ons gezegende dagen zullen blijken te zijn. Wij bidden u, wilt u onze gedachten richten, dat wij mogen nadenken over uw onuitsprekelijke gave in Christus Jezus. En dat onze ogen op u gericht mogen worden en op de wens aller volkeren. Op hij die de ware Silo is. Op hij die de balsem van Gilead is. Op hij die als een licht schijnt in een duistere plaats. Dat hij op hem, wien de engelen voortdurende lof toebrengen. Wie geen mens het waard is om zelf zijn sandalen los te maken. Zo hoog bent u. O, doe ons op u zien, Heer Jezus Christus. Doe ons u kennen en liefhebben, aanhangen en vertrouwen. Wil onze harten daartoe opwekken door de bediening van uw woord. En wil ook vanmiddag in deze kerstmiddag ons nabij zijn. Er zijn er die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u ook hen een gezegende middag bereiden, vooral onder de overdenking van uw woord. En wanneer daarna klankbeelden gezien worden, dan zal dat toch wat moeilijker zijn. Maar we bidden u of u hen die thuis meeluisteren ook nabij wilt wezen. We vragen u, Heer, uw ontferming over Betje Nelis, die alweer opgenomen is in het ziekenhuis. En Heere, we bidden u of u haar wilt nabij zijn, nu de koortsen weer zijn teruggekomen en nu er weer wat complicaties zijn. Heere, we bidden u, schenk haar uw licht en uw nabijheid. En dat bidden we ook voor Krijn en voor Sjaan en Piet de Korte, die zoveel voor de Nelissen betekenen. Heer, we willen ook in deze momenten denken aan zuster Beket, die anders hier ook zo vaak was, maar nu thuis is en nu hevige pijnen heeft. We bidden u of u haar wilt nabij zijn en of u wilt geven dat de dokters ook de juiste medicijnen en behandelingen kunnen voorschrijven. Wilt u haar vertroosten en bemoedigen samen met haar man? En geef dat zij uw nabijheid mogen ervaren. Heren, dan zijn er ook anderen die ziek zijn, die het moeilijk hebben. Wil ook hen gedenken in uw gunst en genade. We bidden u of u onze gezegende middag wilt geven en of u ook meneer en mevrouw Baks ook genade wil geven om een goede presentatie te geven, want wij hebben uw hulp en uw kracht bij alles nodig. Geef dat wij een goede en een gezegende middag met elkaar mogen hebben. Gedenk heel de gemeente in uw genade. Wij bidden u om de werking van uw geest in ons midden. En al hebben we niets verdiend, wilt u ons toch alles geven. En dat is de Heere Jezus, want Hij is alles, opdat het mag zijn tot eer en lof van uw naam, uit genade. Amen. We hebben ze net gelezen uit Lucas 2, die bekende geschiedenis van Simeon en Anna. Daar hebt u ongetwijfeld preken over gehoord in het verleden. En het is altijd weer mooi om daarover na te denken en hopelijk zult u daar nog wel preken over horen. Maar nu op deze kerstmiddag denken we ook weer na over deze geschiedenis. Want u bent het toch met me eens dat Gods woord toch altijd weer nieuw is. En dat er altijd weer nieuw licht valt op datzelfde woord. Het valt me op als ik ouderen bezoek dat ze tegen me zeggen dat ze weer iets nieuws gevonden hebben in het woord van de Heere. En dat vind ik zelf ook altijd zo bemoedigend om dat te horen. Ja, we zien hier Simeon en Anna en zij behoorden tot de Godvrezenden in Jeruzalem. Zij verwachten de verlossing Israëls. En dat betekent ze verwachten de komst van de Messias, de verlosser. Die de troon van David weer zou oprichten. Ze hoorden bij de eenvoudigen, de Godvrezenden, die met elkaar spraken over de komst van Christus. En nu willen wij ons vooral richten op deze vrouw Anna. Anna was inderdaad een Godvrezende vrouw. Ze was niet een van de eerste de besten. Ze was een vrouw die met ere genoemd mag worden. We zouden zeggen, ze was een moeder in Israël. En ze wordt ons ook voorgesteld op een voorname wijze. Ze wordt ook zo gezegd. Ze wordt ons voorgesteld als Anna, een profetes. Een dochter van Fanuel. Uit de stam van Azer. Een prachtige naam, Anna, dat is afgeleid van Hanna. En Hanna, dat betekent genade. Daar is ook Johannes. De Heere is genadig. Jo, dat is van Jehovah. En Hanna weer genade. Dus zo deze vrouw heette Hanna. Of we zouden zeggen in onze taal eenvoudig Annie. Een mooie naam. Genade. Maar ze wordt ons met naam en toenaam genoemd. Zo gaat dat vaker met belangrijke mensen in de schrift. Ze is een dochter van Fanuel. En Fanuel, dat is afgeleid van Pniel. En dat betekent God verschijnt. Gods aangezicht is mij tegemoet gekomen. Dat heeft Jacob eens beleefd, jaren daarvoor. Maar deze naam Pniel, daar is Fanuel van afgeleid. God verschijnt. En ze kwam uit de stam van Azer. U weet wel, een van de 10 stammen die meegezeuld waren naar het verre Assyrië en nooit meer waren teruggekomen. Maar er was toch een restant overgebleven. Daar hoort deze Godvrezende Anna, Fanuels dochter, bij. En ze was een weduwe van 84 jaar oud, althans, de schrift zegt het hier, moeten we goed lezen. Vers 37, zij was een weduwe van omtrent 84 jaar. Nou, dat kan betekenen dat ze 84 jaar oud was. Maar waarschijnlijk betekent het, ze was een weduwe omtrent 84 jaren lang weduwe. Zo lang was zij weduwe geweest. En daarvoor was zij 7 jaren getrouwd geweest met haar man. En de meisjes trouwden toen veel jonger dan nu. Kunt u denken aan 14 jaar of zo. Dus dan zal deze Anna zo ver over de 100 geweest zijn. En dat kan heel best. Een vrouw die tot in grote ouderdom gekomen was. En in ieder geval, deze vrouw heeft heel wat meegemaakt in haar leven. Er zijn er hier ook die heel wat meegemaakt hebben. En deze vrouw Anna ook. Haar man is niet meer. Pas na 7 jaren, toen het huwelijksleven maar goed begon te rijpen, werd hij weggenomen. We weten verder ook geen omstandigheden. Maar in die nood waarin ze terechtgekomen was, was ze niet bij God vandaan gegaan, maar ze was dichter aan de Heere verbonden. Wat is dat toch rijk wanneer er slagen in ons leven komen en wanneer we toch boven die slagen en die teleurstellingen uitzien naar God, die goedertieren is en barmhartig en genadig langmoedig, terwijl wij niets verdienen en nergens recht op hebben, toch zo goedertieren is. Als we dat toch mogen zien, te midden van de slagen en de teleurstellingen, dan worden we dichter aan God verbonden. In plaats van tot opstand te komen. En zo was het ook bij deze vrouw Anna. We zijn toch gauw geneigd om de waaroms naar boven te werpen. Waarom heeft God ons gebed niet verhoord? Waarom moest het zo? En zo gemakkelijk kunnen wij verbitterd worden. Of een mens wordt onverschillig en dof. In doffe berusting, het zal wel. Of we gaan ons koesteren in zelfbeklag. En dat we toch heel veel medelijden met onszelf hebben. En dat we ervan genieten wanneer anderen met ons mee gaan klagen. Kijk, zo kan de mens van nature reageren. Zo gemakkelijk gaan wij met het verdriet en de moeite de verkeerde kant op. En daarom mogen we ons wel eens de vraag stellen, als er moeite in ons leven gekomen zijn, waar brengt dit ons? Brengt het ons bij de Heere? Anna is bij de Heere terechtgekomen. En zij heeft het ervaren. Als de Heere met de ene hand slaat, dat hij met de andere hand troost. En zij heeft het gezien dat de Heere alle dingen doet medewerken ten goede. Al zal zij ook niet alles begrepen hebben, maar ze was wel God toegevallen. En ze wijde zich aan haar maker, want zij wist het, mijn maker is mijn man. En zo was zij, wat Paulus later zou zeggen, een ware weduwe, die hoopt op God en bleef in gebeden dag en nacht met smekingen. Ja, deze vrouw week niet uit de tempel. Dat vertelt Lucas ons. En daaruit leiden we af dat ze Gods goedheid heeft mogen zien, ondanks de moeite. Haar plekje in de tempel, daar wilde ze zijn. Daar waar het offer gebracht werd. Waar de priester de zegen uitsprak. En daar is ze geweest. Bij de feesten was er altijd, je kon Anna altijd in de tempel vinden. En dan te bedenken hoe die tempel eraan toe was. Ze zag ook het goddeloze van de geldhandel in de tempel en van al dat kopen en verkopen en gesjagger van die kooplui in de tempel Gods. Ze heeft zich er ook aan geërgerd. Of liever gezegd, ze heeft er ook verdriet over gehad. Maar zij trok zich niet terug in hoogmoedige vroomheid. Want ze wist, het is toch Gods tempel. Daar wil de Heere werken. Daar worden de schriftlezingen nog gehoord. Daar worden de profetieën gelezen over de komende Messias. En hij stond klaar om te komen. Al de symboliek in de tempel wees heen naar de komst van die Messias. En zij heeft er iets van gezien, van dat licht dat komen zou om de schaduwen van de tempeldienst te verdrijven. En hij, van wie ze ook gelezen had, dat hij snellijk tot zijn tempel zou komen. En daarom wou ze daar blijven. Ze wilde er zijn, ze kon niet wegblijven. En zo laat deze Anna voor ons weer een voorbeeld zijn. In haar liefde tot de kerk. Want de kerk, er is geen volmaakte kerk. Er zijn altijd moeiten. zijn altijd teleurstellende dingen. En hoe stellen wij ook, menselijke wijs gesproken, de Heere teleur? Want de Heere weet alles van ons. Wij stellen hem nooit teleur, want hij weet alles wat van zijn maaksel zij te wachten. Het is niet dat de Heere voor iets onverwacht staat. Dat had ik nou niet van jullie gedacht. Nee, God weet alles van ons. Maar menselijke wijs gesproken, als wij anders hadden moeten reageren en dat we dat niet gedaan hebben, of bijbels gesproken, dat we de geest droefheid kunnen aandoen. Ja, wie is daar niet schuldig aan? U en ik. En daarom is de kerk ook niet volmaakt, maar laten we haar lief hebben. Ook de gemeente lief hebben. En laten we haar opdragen in het gebed. Ja, laat er een verenigd gebed mogen zijn om de bediening van zijn woord in ons midden en de uitstorting van zijn geest in ons midden. Anna leefde in de kerk. Niet uit sleur, ze wilde er zijn. Hoe is met ons? Komen wij in de kerk en zijn we misschien uitgeblust? Zijn we misschien gelaten onder alles wat we horen? Zeggen wij misschien in ons hart, nou het zal wel. Of is er een verwachting? Een adventsverwachting? Of leeft de Heere dan niet meer? Of is zijn woord niet krachtig om te behouden? Of hoort hij het gebed dan niet meer? Laat het toch verwachting zijn. Er is alle reden voor. Dat heeft Anna gezien en zo bad zij. En waarvoor ze gebeden heeft, weten we niet. Maar ze week niet uit de tempel. Met vasten en bidden. Ze liet ook van tijd tot tijd haar eten staan. Waarom? Om zich beter te kunnen wijden aan het gebed. Maar daar praten ze niet over. Daar ging ze niet prat op. Dat zei ze niet. Ik heb al 2 dagen gevast. Daar zei ze niets van. Maar ze ging bidden in een hoekje van de tempel. Er waren meer ook die gingen op naar de tempel om te bidden. En zij bad daar ook. In het huis Gods. En waarvoor ze gebeden heeft, dat weten wij niet. Maar hoe meer u bidt, hoe meer stof u vindt om over te bidden. En hoe meer mensen u gaat bedenken waar u voor moet bidden. Wetend dat uw gebed krachtig is. Dat uw gebed een effect heeft. Maar laten we nou nooit denken dat ons bidden toch niks helpt. Want God heeft toch alles al beslist wat er gaat gebeuren. En of ik nou om bid of niet bid, ik verander echt niets aan dat plan. Nou, mooi mis. Natuurlijk heeft de Heere alles al bepaald. Maar in zijn heilsplan, op een hoge en aanbiddelijke wijze betrekt hij de gebeden van zijn kinderen. En op hun noodgeschrei doet hij grote wonderen. Hij hoort het gebed. En uw bidden maakt wel degelijk een verschil. We worden niet voor niets opgeroepen in Gods woord om altijd te bidden. De Heere speelt geen spelletje met ons. En Jacobus zegt, u hebt niet, omdat u niet bidt. Laten we bidden voor de gemeente, voor elkaar, voor de kerken. Nou, zo heeft Anna gebeden. En zo heeft ze zichzelf opgeofferd, kunnen we zeggen, aan de Heere, haar leven. Ja, dat was een levend offerande aan de Heere. En zo was deze Anna in de tempel, trouw, opziende naar de Heere. Ze wist ook niet wat in de toekomst zou gebeuren. Ze wisten ook niet hoe lang ze nog zou leven. Maar ze leefden in overgave aan God. Een gezegend leven. En toen gebeurde het. Op een bepaalde dag wordt er een klein kind in de tempel gedragen door Jozef en Maria. En Anna hoorde Simeon profeteren, uitroepen, misschien wel met zingen, profeteren wat dit kind zou betekenen. En Anna kwam erbij staan. En daar heeft ze de heerlijkste dag van haar leven meegemaakt. Wat ze tot nog toe beleefd had, toen zag ze, en ze wist het, door de geest Gods gedreven, dit is hem, dit is de Messias. Maar er was geen uiterlijk vertoon aan dit kind. Er was geen satijn of fluweel of arme kleren van arme mensen. Ze waren te arm om een lam te geven. Ze moesten twee duiven geven wat de armen mochten offeren. Maar Anna zag daar doorheen. Ze zag haar lang beloofde Messias in de tempel gedragen. Haar kerstverwachting, haar adventsverwachting werd niet beschaamd. En dat de Messias niet kwam als een groot indrukwekkend vorst, daar zag Anna doorheen. Want ze wist het wel, God werkt anders dan wij denken. God stelt zijn eigen maat. En dat is de maat hier van een kind in armoede geboren. En straks zal het zijn de maat van een man hangend aan het kruis. Het is de maat die God hanteert. Het is de maat die God nog steeds hanteert. Die mensen van hun hoogten afbrengt. Het is de maat die u en mij in de verootmoediging brengt, in de vernedering. Hij leert ons als arme zondaren buigen en bukken voor hem. En daarom moest hij zo vernederd worden, omdat wij zo diep gevallen zijn. Wat een wonder. Hij had kunnen komen met blinkende majesteit en de Heer Jezus had kunnen komen met felschijnend licht en ons als het ware verblinden met zijn hemelse licht. Maar hij kwam als een klein onooglijk kind waar iedereen zo naar kan kijken. Zo laag wilde hij afdalen. Maar het ging nog verder tot het kruis. Het ging nog dieper tot de hel toe, want daartoe kwam hij, om de zonde van zijn volk te betalen. Hij komt in de nederige gedaante, komt hij in de tempel. En nog steeds komt de Heere Jezus, naar de maat van God. Hoe komt hij nu tot ons dan? In de gedaante van zijn woord. En dat vinden we ook maar eigenlijk zo onmogelijk, zo klein, een preek en het woord. Wat ligt daar nou in? Maar dat is nou de maat van God. Door het woord van God wordt er eeuwige verlossing, eeuwige blijdschap bewerkt. En wie zien dat? Wie herkennen dat woord? Mensen als Simeon en als Anna, zij worden niet beschaamd. Hoe rijk om daar in de laagte neer te bukken voor Christus. Dat heeft Anna daar beleefd. En ze heeft het ook de Heer Jezus beleden, staat in onze tekst. Zij op haar beurt Want Simeon heeft eerst gesproken. En daarna, vers 38, en deze te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Zij sprak ook, zij getuigde, ze heeft hem beleden. En zo hebben Simeon en Anna beiden om de beurt de Heere groot gemaakt. Ze hebben daar samen in de tempel de Heere groot gemaakt. Wat was dat toch heerlijk. We hebben Simeon, we hebben Maria en Jozef dat aangehoord. En we lezen ook dat Maria deze woorden in haar hart bewaarde. En u en ik, doen wij mee? Spreken wij ook over deze lang beloofde zaligmaker? Is uw leven een sprake van Christus, een levende brief van Christus? Uw woorden, is het Christus grootmaken? Of praten we maar altijd over onszelf? Kijk, Anna sprak over de Heere Jezus. Ze heeft over hem gesproken. Niet over zichzelf, over hem. Dat is nou zo rijk. Als we over hem gaan spreken. Ja, maar ik ben niet een doorgeleid kind van God. Ik ben geen moeder in Israël. Maar het gaat hier niet om een doorgeleid leven. Het gaat om afhankelijkheid en nederigheid. Het gaat hier om bukken in de laagte. Knielen voor die borg. Belijden dat u niets of niemand anders nodig hebt dan hem alleen. Hebt u dat al gezien? En dan moet u nog 1000 dingen meer leren. En al die 1000 dingen moeten nog uitgediept worden in uw leven en in mijn leven. Want wie kan maar een fractie, een klein stukje, nog niet eens beseffen van de grootheid van deze zaligmaker. Maar dat er toch een spreken over hem is en toch niet bij hem vandaan kunnen blijven en toch knielen in de diepte, belijdend, ik deug niet. Ik ben het probleem, niemand anders, ik. Hebt u dat al gezien? Is de Heer al zo bij u overgekomen? Of zegt u misschien, ja, ik heb zo vaak gebeden, maar nooit ontvangen. Nooit ontvangen. Hoe zit dat dan? Gebeden, gevraagd, nooit ontvangen. Nou, het kan zijn dat de Heere ons meer wil vernederen. En dat we beseffen dat we onwaardig zijn. En dat we inderdaad klein moeten worden voor de Heere. Het kan zijn. Dat we onze onwaardigheid meer moeten inzien. Het kan zijn dat we nog steeds te hoog in de boom zitten. Dat we eigenlijk toch wel heel goed van onszelf denken. Ik ben toch maar een heel rechtzinnig mens. En ik ken de waarheid ook goed. En ik weet precies hoe het allemaal moet. En misschien moet u daar nou vanaf. Dat u inderdaad niets hebt. En niets bent. En dat hij dan komt. Het kan ook zijn dat de Heere nog niet komt, omdat hij wil dat u nog meer zult bidden. Dat kan. Dat hij nog meer uw stem wil horen. En dat wanneer hij komt, dat u ook zeker weet, het is zijn werk alleen. Het kan ook zijn dat de Heere het anders geeft dan u denkt. Ik heb wel eens een vrouw in Canada gesproken. die het moest achteraf belijden dat de Heer al in haar jeugd, in haar later tienerjaren al was gaan werken. En dat ze echt zicht op de Heer kreeg. Maar ze dacht, dat is allemaal niet genoeg. En ze heeft het allemaal maar weggestopt. En zo is ze tientallen jaar in het donker gebleven. Omdat ze niet wilde accepteren wat de Heere haar toen gaf. En toen kwam ze later, kwam de Heer erop terug. Kind, ben ik toen niet je dierbaar geworden? En toen moest ze belijden. Ik heb niet gelet op uw bemoeienissen in mijn leven. En toen kwam ze inderdaad tot ruimte. Maar de Heere kan horen op een andere wijze. Dat u roept om de Heere en dat u meer uw nood gaat zien. En dat het lijkt alsof de Heer uw gebed niet verhoort. Maar ach, de Heere hoort. Hij verhoort om Christus wil. Daarom laat hij geen bidder staan. En daarom mag er verwachting zijn. Verwachting omdat de Heere Jezus Christus gekomen is. En hij is niet ver weg. Hij is dicht bij ons. Hij is in het woord. En hij komt tot u. En hij zegt, geef mij uw hart. Hij zegt, erken uw tekort. Christus de Redder, de Redder, de Zaligmaker, Anna, heeft hem verwacht en ook verkregen. En dat kan nog voor ons allemaal. Laten wij dan nu samen zingen de lofzang van Simeon. De lofzang van Simeon, zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. En daarna zullen we pauze hebben. Lofzang van Simeon en dan een pauze.
Wat de dominee niet wist, is het programma is iets gewijzigd. Voorstel is vanuit de heer mevrouw Baks gekomen om eerst een deel van de presentatie te houden. En dan aansluitend pauze en daarna nog een tweede deel.
Hallo allemaal, ik vind het heel leuk en ik beschouw het als een voorrecht dat ik hier mag zijn, want ja, ik ken een heleboel mensen hier eigenlijk en dat had ik me niet gerealiseerd. Ik ben een overkanter, ik woon hier een jaar of 10, maar ik werk hier en ja, een heleboel mensen weten dat en ik had me dat ook niet gerealiseerd. Dus ik heet Jan Baks, maar soms heet ik ook inderdaad Dr. Baks en dat ja, dat... Dat is toch wel even voor mij ook apart, omdat ik, ja, meestal geef ik presentaties meer op de kop van Goeree waar ik woon. En ja, daar weten ze dat allemaal niet, want daar woon ik en hier werk ik. En ik ga met jullie een wandeling maken. En ik denk, zitten hier eigenlijk meer overkanters? Nou, we zijn dus in de minderheid, hè. En nou is het toch een uitdaging voor mij om jullie dingen te laten zien die jullie nog nooit gezien hebben. Dat hoop ik en dat weet ik wel bijna zeker. Want ik heb dit meer gedaan en op Goeree wonen ook bijna alleen maar mensen die er altijd gewoond hebben. En dan zeggen ze toch van, nou wat jij ziet heb ik nog nooit gezien. En sommige mensen komen ook helemaal niet zoveel in al die natuurgebieden die, ja, waar wij dan eigenlijk heel veel komen. Ik ga een wandeling met u maken en u ziet al dat de wandeling begint. Waar begint de wandeling? In Meniers natuurlijk, hè? Niet in Goede Reden. Dat ziet u toch wel? Dat ziet u toch wel? Ja, ik ga meer vragen stellen hoor. Dus mevrouw Boeter, dus scherp zijn. Ik ga een wandeling maken met u over... Even kijken of ik mijn dingetje doet. Even kijken. Oh, wacht. Eén moment hoor. Ik ga een wandeling met u maken en ik begin inderdaad in Meniersen. En tenminste, ik zeg het ook maar, want ik zeg natuurlijk eigenlijk Middelharnis. Hè, maar, en Ja, ik ga die wandeling maken en ik ga langzaam met u. De wandeling eindigt vanavond heel laat in Goederede. En we hopen die wandeling toch ongeveer in een uurtje ongeveer klaar te hebben. En het wordt een winterwandeling. Want ja, het is winter. Ik wil dus met u een winterwandeling maken. En we komen dus op diverse natuurgebieden waar u misschien in uw jonge jaren geweest bent. Maar er zijn echt stukken waar u misschien wel helemaal niet meer kan komen nu. Nou, u ziet ook wel waar we nu zijn. We zijn een beetje bij de toren aangekomen. Hè? De toren van Dirksland eigenlijk. En via die toren gaan we langzaam ietsje verder. En waar ben ik nu aangekomen ongeveer? Waar denkt u dat we nu zijn? In Dirksland. Hè? Dit is de toren van Dirksland. Ik zei u al, het is nog ochtend. En ik denk namelijk dat het gaat sneeuwen. Zo'n ochtend is het wel. En u ziet, ze zijn nog op het land aan het werk. Maar ik loop nog wat door. En ik zette de pas flink in. En dan langzaam kom ik in Dirksland uit. En in Dirksland is het nog steeds heel vroeg in de morgen. En dan loop ik iets verder. En dan loop ik richting de dijken. We hebben allemaal mooie dijken overal hier. Vooral op de kop van Goeree. En langzaam komt de zon op. En dat is zo mooi dat de zon opkomt. U bent allemaal hier van een kerk en u weet ook, dan zeggen we vaak, het is Gods schepping. Nou, dat vind ik dus ook. En uit de schepping kan je vaak heel veel mooie dingen halen, dat je ook blij wordt. Dat staat ook al in de psalmen. Ik loop weer iets verder en waar ben ik nu terechtgekomen? Kijk eens aan. Waar ben ik terechtgekomen?
Dirksland.
Dirksland, ja. En u ziet al dat het is gaan vriezen, hè? Het is al een beetje ijzig, hè? En dan loop ik daar zo daar langs en toen zag ik ineens toch iets leuks, zeg. Wat is dat? Een waterkipje, kijk eens aan. Dat is niet waar. Een meerkoet, hè? Ja, een meerkoet, ja, ja. Ja, je krijgt nog een revanche. Komt nog meer. En die meerkoet, die glijdt een beetje uit. Hè? Dus je ziet wel dat die echt over het ijs loopt. En dat is altijd zo'n leuk gezicht. Hè? Je ziet zomers meerkoeten en zwinters. Zwinters zijn ze vaak in hele grote groepen. En dan is het ook leuk te zien als ze dan zo over dat ijs lopen. Vanaf de sluis van Sas ga ik richting verder de kop van Goeree. En kan iemand raden waar dit ongeveer gemaakt zou kunnen zijn? Het is ietsje moeilijker, maar... Ja, wat hoor ik zeggen? Nee, ook niet de kwade hoek. Nee, ik wil nog naar één ander natuurgebied toe. Daar ga ik namelijk wat foto's van laten zien. Dat vind ik zo mooi, dat natuurgebied. Juist. Ik ga met jullie naar de slikken van Melisande. En waar heb ik deze foto gemaakt? Dat is ook zo leuk, hè? Van ik neem me vaak voor van ik ga foto's maken. En dan moet je maar net weten waar de zon opkomt om bijvoorbeeld een foto van de zon te maken. Want de zon komt niet overal het hele jaar hetzelfde op. Hè? Hij draait gewoon. Hè? En dit kan alleen maar op een bepaalde tijd. Dat je zeg maar vanaf de slikken de zon op die komen precies zo over de Grevelingen is dat, hè? De Grevelingen. En ik heb een keer het geluk gehad om daar in de winter te mogen lopen. Toen ben ik meegeweest met iemand van het Staatsbosbeheer. En nou, je zou denken, ja, als je het niet zou weten, ja, ik zal een beetje heen en weer lopen, maar je zou denken van, waar is dit, hè? Nou, dit is dus hier een kwartier vandaan, hè? Terwijl je denkt van, nou misschien is het wel in een heel ver land, in Rusland of zo. Maar dit is dus de slikken van Flakey. En weet iemand hoe die voorste koeien heten? Dat zijn een beetje gevaarlijke koeien. Daar kan je niet... Hekrunderen. Kijk eens aan. Heel goed, ja, hekrunderen. Dat zijn een beetje wilde koeien die dus eigenlijk altijd buiten kunnen lopen. En die lopen daar en die voorkomen ook dat we dat gebied ingaan. Want er zijn meer soorten koeien waar je gewoon bij kan lopen. Maar hekrunder hebben een beetje de naam dat ze wel eens agressief kunnen zijn. Ja. En die paarden die daarachter lopen, weet iemand hoe die heten? Fjordenpaarden, ja. Ja. U zei dat eigenlijk ook achter, hè? Ja. Heel goed, ja, ja. Dat zijn fjordenpaarden. Nee, 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 nee. Hier lopen fjordenpaarden. Koningspaarden zijn ook wilde paarden, dat klopt. Ja, 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 ja. Nou, hier zie je ook weer dat ik daar dus was, of dat ik daar was. Volgens het verhaal wat ik jullie vertel, maken we samen die wandelingen. En het is gaan sneeuwen. En in die sneeuw lopen we daar dus. En dan zien we dus die hekrunderen staan. En je ziet dat zelfs die hekrunderen moeten van die gele dingen in hun oren hebben. Dat, dat zijn eenmaal de wetten van ons land. En ik heb daar... Dit verhaal is een paar jaar geleden geweest. Het is voor mij een hele belangrijke gebeurtenis geweest. Ik had een afspraak met iemand van Staatsbosbeheer dat ik mee mocht in dat gebied. En ik weet nog goed, toen 's avonds, dan luisterde hij even naar de weerberichten. Toen zei Sascha de Boer, die zei van morgen moet u allemaal maar thuis blijven, want het wordt heel slecht weer. En toen dacht ik, hiep hoi, en ik ga naar de slikken. Oh, wacht even, daar gaat iets wat normaal met een computer ook kan, maar wat we nu niet willen hebben. Dat hij wil gaan bellen, dat willen we niet. En toen ben ik daar dus geweest en dat was een ochtend die ik nooit zal vergeten, want je moet maar net dus ergens zijn dat het sneeuwt, dat je daar mag zijn. En nou, het sneeuwde toen zo hard dat... We wisten zelf even niet meer waar we waren, zo, terwijl dat toch een gebied is wat je wel kan overzien als het helder is. Maar in ieder geval ook, u kunt daarheen, zomers kan je daarheen, dan is er een weg open en dan kan je dit ook zien. Alleen ja, je ziet het dan natuurlijk niet zo mooi. Maar dat is de slikken van Flaké. En aan de andere kant van die slikken, er zullen een heleboel mensen die weg wel eens gereden hebben. Van Melisand kan je zo'n weg, kan je zo de slikken op. En aan de andere kant, dit is altijd open. Tenminste open, zit ook achter een hek. Dit is de andere kant van de slikken. En daar lopen weer andere koeien. En die zijn helemaal niet zo moeilijk. Daar kan je gewoon naartoe lopen. Daar kan je ook tussen lopen. En hoe heette die? Ja, ik hoorde het een beetje mompelen, maar... Ik hoorde het zeggen. Nee? Schotse Hooglanders, ja, hartstikke goed, ja. Ja, Schotse Hooglanders, ja. Dat is ook een koe die het heel goed doet in de natuurgebieden. En ook deze foto heb ik daar gemaakt. En dit denk ik zelf, maar dat weet ik niet zeker dat het een Charleroi koe is. Tenzij hier een boer is die dat beter weet. Nee, geen boeren onder ons. Nee, jammer. U mag best wat zeggen hoor, als u ineens een goed idee hebt. Of, want ik leer ook altijd, want ik geef ook wel zo'n presentatie in de zomer. En dan komen er allerlei gewassen aan de orde. En dan hoor ik ook weer eens van mensen, van dingen van vroeger die ik dan helemaal niet weet. Over wat ze vroeger met de gewassen deden of hoe ze dat oogsten. Goed, we hebben die slikken gehad en we gaan verder met onze wandeling. En we komen nu weer in een ander stukje van langzaam richting de kop van Goeree. En waar zijn we nu? Stellendam, ja, ja, ja. De binnenhaven, zeg maar, een oude haven van Stellendam, waar eigenlijk niet... Eigenlijk is dat nog zo'n stukje wat eigenlijk al heel lang hetzelfde is gebleven. Er is geen ontwikkeling in, er is geen eigenlijk nauwelijks toerisme en ook geen beroepsvaart. Dat is Stellendam. En van Stellendam ga ik dan verder. En dan is dit ook weer zo'n foto om jullie even te laten raden. Het is nog steeds van dat bijzondere weer. Dat net komt de zon op. En ik denk het wordt wel een bijzondere dag. En... Ja, waar ben ik nu aangeland? Ja, 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 ja. Nieuwe polder, nee. Nee, dit is de Haringvliet, bij de Haringvliet. Dit is dat, ja, waar die hier ergens... Even wachten hoor. Wacht even. Hier is... hier staan die bruggen die een half jaar heeft opengestaan. Ja, de N57 is dat, ja. Ja, ja, nu wordt het al duidelijker, hè. We zijn weer ietsje verder gereden en dit herkennen jullie wel, ja. Dus we zijn nu bij de Haringvliet. Bij de Haringvliet. Sluizen, ja, hier zo, ja. Het gaat weer harder sneeuwen. En ik denk dat de meesten van jullie dit dan bijvoorbeeld toch ook nooit gezien hebben. Want dan ga je niet naar buiten toe. Maar ik ga juist altijd wel naar buiten als het sneeuwt. En dit was vorig jaar, dus dit is heel recent. We hebben vorig jaar best wel lekker veel sneeuw gehad. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen lag er ook een periode, lag er ijs in de haven. En er zaten ook heel veel vogels in dat ijs. Oh ja, en die foto had ik er ook bij gedaan. Omdat dit is de reddingsboot. En ik neem aan dat jullie allemaal weten dat de reddingsboot nogal in het nieuws was. Ja, wat hebt u gehoord over de reddingsboot? Ja, 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 ja. Dat stond ook in Eilandennieuws. Hè, van, best wel een indrukwekkend verhaal. Hè, van
die twee mannen, Oudorpse mannen.
Ja, 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 ja. Nou, Tanis, geloof ik. Ja, ja. En dit is dus onze reddingsboot. Hè, waar, die dus heel snel kan varen en die er ook bij is geweest. Maar er was ook een de Oudorp 16 of zo. En toen, even kijken, wat was dit? Ouddorp 2. Ja. En ik ga weer ietsje verder en dan kom ik, waar kom ik nu uit? Ja. 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 En waar kijk ik zo hier naar, dit is? Ja? Wat zei u? Ja, de kwade hoek, hè? Ja, ja, dan komen ze een beetje in de kwade hoek, ja. En hier sta ik op zo'n hoge dijk. En op die hoge dijk kijk ik zo daar naar beneden. En daar heb ik toch vorig jaar zulke mooie foto's gemaakt. Tenminste, dat vind ik dan zelf. En ik heb van andere mensen gehoord, die hebben me gezegd, waar heb je dat nou gemaakt? Dat heb ik nog nooit gezien, maar dat was zo mooi. Vorig jaar in die winterperiode, toen ben ik ook die dijk opgelopen. Het is daar dan snijdend koud. En hier zie je nog een beter overzicht. Dan is het laag water. Dat zijn die platen in het slijkgat, zeg maar, weet je wel, dat je richting de zee gaat. En daar zat het vol met vogels, vol met vogels. Nou, hier waren niet veel mensen, dus ik denk dat dit wel een illustratie is wat u zeer waarschijnlijk niet gezien heb. En dit zijn dan die vogels die daar veel zitten. Nu wordt het spannend, want wie weet wat voor vogels dit zijn. Nu wil ik weten wie er wat weet van de natuur. Ik hoorde het zeggen met een smiet. Min 1 en plus 1. Hartstikke goed, ja. Smiente, dat is een eend die komt hier in de winter. En die broedt dus niet hier. Dat is een wintereend. En die komt hier bij duizenden, komt die hier zo voor de kust. Dit is een bordje wat daar dus staat op zo'n plaat die dan droog valt. En die plaat is dus, met hoogwater is die dan weg. Maar dat bordje is dan van dat er hier geen boten op mogen landen. En dat is eigenlijk ook een beschermd gebied, hè? Dat is voor de kust. En dit is een heel belangrijk natuurgebied voor heel veel vogels. En ja, dat wordt dan ook beschermd. Nou, je ziet hier wel, hier zijn dus duizenden smieten. En ja, ik heb dit ook maar één keer gezien, dus vorig jaar. En ja, misschien dat het dit jaar er weer is. Je moet natuurlijk maar op het juiste moment zijn. Maar nou ja, zelf vind ik dat dan heel bijzonder dat ik dat allemaal mag zien. En ook van, ook al, dat vind ik ook zo mooi. Ik reis met mijn vrouw dan, nou, we zijn de hele wereld, we gaan naar de meest verre streken omdat we graag zoveel willen zien van wat de natuur te bieden heeft. Maar er is toch ook zo leuk dat als je niet goed ter been bent, of je bent niet gezond, of je hebt het geld niet, dat er ook vlakbij toch zoveel mooi te zien is. En dat waardeer ik eigenlijk net zo vaak. Hier ben ik gewoon blij omdat ik dit heb kunnen maken en dat ik dit heb kunnen zien. Dat onthoud je gewoon. En dan kom ik eindelijk uit, ja, waar ik naartoe wilde wandelen. En dat is Goeree, hè? Goede reden, ja. En waar herkent u dat aan? Want dat is namelijk de volgende foto. Aan dat bruggetje en? En die herkennen jullie dat? Weet jullie wat dat is? Oh, dat komt zo. Ik dacht dat het beeld de volgende was. Maar ik kom aan in Goede Reden. En daar is het ook nog vroeg in de ochtend. En het heeft gesneeuwd vannacht. En ik kijk hoe de zon achter de toren opkomt. En het is ijzig koud. En ik loop het stadje in. En dan zie ik dat het al tegen kerst loopt. Want ja, u ziet zelfs de kerstboom staat er al in de stad. En ik ga het stadje in. En ik loop de toren op. En hier heb ik helaas geen sneeuwfoto van. Die moet nog komen, maar u wilt mij met mijn verhaal meegaan. Dat ik de toren oploop en ik kijk naar beneden. Ik kijk dan over het stadje uit. En ik denk van, ja, wat leuk om hier te zijn en hier te wonen. Ik loop weer naar beneden door de toren. En dan kom ik nog bij een verhaaltje bij deze klok. Want u zult het geloven of niet, of misschien weet u het. Weet u wat er op deze klok staat? Iets wat een tekst zou kunnen zijn. Kunt u dat lezen? Hier staat Soli Deo Gloria. Alleen aan God de glorie. En deze klok, die is 3 jaar geleden, is die geschonken door meneer Van Oort. En meneer Van Oort, die is een jaar daarna overleden. Maar meneer Van Oort was een hele grote, laten we zeggen, ja? Ik hoorde het iemand zeggen? Ja, 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 een hele grote baggeraar. Die heeft ook bij het flauwe werk heel veel geld verdiend. En die heeft dus de gemeenschap wat teruggegeven door deze klok te schenken. Nou, als u weet dat de oudste klok in de toren 500 jaar is, of 700 jaar, nee 500, hè? 500 jaar, ja. De Maria-klok heet die. Kan je nagaan hoe lang een klok meegaat als die goed is. Dus deze klok is speciaal gegoten. Ja, ergens in Nederland, dat ben ik even kwijt, maar er is een klokgieterij in Nederland. Wat zeg je? In Asten in Brabant, ja, dat kan. Dat weet ik niet meer. En dus dit is de nieuwste klok en het carillon is nu vol. En we hebben een van de grootste carillons. Ik zeg dan we, ik woon hier namelijk, maar we is nu ook ons allemaal, hè? Ik loop naar beneden door de toren en meneer Jan Bezuijen, onze bijaardier, is aan het spelen. En ja, terwijl ik naar zijn klanken luister, loop ik verder naar beneden en ik loop de sneeuw weer in ons. Ik loop. U ziet dat het heftiger is gaan sneeuwen en er is een enorme sneeuwlaag al gekomen. En ik ga het dorp uit. Ik kijk nog eventjes om als ik vanaf het dorp ga ik nu richting de Oude Oostdiek. En dat is een hele mooie polder. Een polder die we moeten behouden. En die polder die blijft ook zo zoals die is. Die hoorde misschien net iets eerder omdat ik zei we. Dit is een bord wat ik ook gefotografeerd heb. En dit is, ja, We zullen jullie, laten we zeggen, om vergeving moeten vragen, want we zullen het met elkaar moeten doen. Hè? Dit waren borden die vorig jaar stonden van tegen de eenwording, maar we zijn, zoals u weet, toch één geworden. En oh, dit bord stond vlak bij dat standbeeld, maar ik dacht dat ik die er ook in had zitten. Goed, ik loop dus het dorp uit en ik loop richting de polder, de Oude Oostdijk. En het heeft al een paar dagen gesneeuwd en het heeft ook al lekker gevroren. Dus ze zijn daar zelfs aan het schaatsen. Dus dat is ook echt zo'n winterstafereeltje. Die polder, als ik die polder inloop, dan zie ik gewoon wat dieren en vogels kom ik tegen. En dit is dan een haas. En dit is een makkelijke. Wat is dit? Een reiger, hè? Een blauwe reiger. Een blauwe reiger. Dat moeten we zeker zo noemen, een blauwe reiger. Ik heb toevallig vanmorgen nog gelezen dat door de opwarming van de aarde komen er steeds meer grote zilverreigers. Dat zijn witte reigers. En die beginnen al zo toe te nemen dat er in bepaalde gebieden is het al bijna om het even blauwe reigers en grote zilverreigers. Dus dat is toch een teken van dat de temperatuur toeneemt. Tenminste, zo wordt dat gesteld door de deskundigen. Dit vind ik ook altijd heel erg mooi. Daar zijn alle boeren het niet altijd met mij over eens, want ze nemen heel erg toe. Ja, wat zei u? Wat zegt u?
Ze lopen alles plat.
Nou, in de winter mag het misschien, of niet? Nou ja, in ieder geval dit zijn, ik zelf word ook blij van dat ze er weer zijn, want die broeden een klein beetje in Nederland, maar de meeste broeden in het hoge noorden. En in de winter komen er ontzettend veel van deze ganzen. Dit heette dan brandganzen. En die zitten dus in die polder, de Oude Oost, ze zitten er nu. Hè, dus, want ik vertelde jullie, het loopt tegen Kerstmis en de serie klopt aardig met de natuur zoals die nu is. Dus om deze tijd zie je deze ganzen, zie je bij honderden, bij duizenden zitten als je nu door de polder van Goede Reden naar richting de Oostdijk zou lopen. Ik loop richting de Oude Oostdijk en ik kijk daar naar de karakteristieke huizen die daar staan. Gepotdekselde delen, dat is een klassiek oud wat je daar veel ziet. En als er nieuwe huizen gebouwd worden, dan is het mooi als daar ook een stuk van dat soort aan zit. En dan kijk ik nog even om, dan zie ik nog een ander soort gans. En dat is een eigenlijk wel makkelijk. Je herkent hem aan tenminste dit een beetje. Dat witte om ze. Zegt u? Nee, geen rotgans. Nee. We hebben rotgans gehad. We hebben brandgans gehad. En we hebben er nog twee eigenlijk te gaan. Tenminste, nog. Niemand weet het. Niemand nog niet nog een gokje wagen. Nee. Nou, het heet een koolgans, wel eens van gehoord? Ja, koolgans. Kolletje denk ik altijd aan. Tenminste, kolletje is misschien meer hier, maar koolgans. En dit. Nee, geen grut. Nee. Wat zegt u? Een meerkoet? Nee. Nee. Ik ga u helpen. Ik zeg zomaar een woord, kijk of je dat helpt. Ik wilde zeggen bankbiljet. En ik zei watersnip, ja. Maar het is een watersnip. En die zie je niet zo makkelijk, maar in de winter, dan steken ze natuurlijk meer af tegen dat ijs, dan zie je ze altijd veel beter. Mooi, hè? Ja, daar ben ik ook trots op deze foto. Ja. Ja. En u ziet ook wel een schutkleur die vogel heeft, hè? Ik ga jullie... Weet iemand het al? Ja. Hebben jullie wel eens gehoord van een vogel die dan zo rechtop gaat staan en zie je hem niet? Nee? Nou. Ik geloof dat u, de dominee ook zei, je bent nooit te oud om iets te leren of nooit te oud om nog iets weer... Nou, dat geldt dan ook voor de natuur, want ja, je bent nooit te oud om nog weer een van de wonderen te benoemen die er toch in de schepping zijn. Hè? En dat is toch ook een roerdomper. Roer is een hele bijzondere vogel en hij heeft waarschijnlijk gebroed in de polder, in het riet, in de duinen. En die mij maakt een heel laag geluid. En dat geluid is zo. Oep, 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 oep. En dat klinkt heel ver. En ja, als je dat weet, dan hoor je dat. En dat is echt, ja, dat is ook weer... Zo zijn er honderden dingen, als je het weet... hoe heet het? Een heleboel dingen weet je pas. Of zie je pas, of als je ervan gehoord hebt. Hè? Dus... Want anders dan denk je misschien, ja, je denkt nergens aan dat je gewoon een geluid hoort. Maar als je het weet, dan kan je het horen.
En leven deze altijd in polders, die
roerdompen? Die roerdompen, die leven in rietmoerassen, zeg maar. Hè? En we hebben dan hier, dus ze zitten altijd in het riet.
Ja, ik heb ook wel eens gehoord van een roerdomp in de woestijn.
Nee.
Heb je er nooit van gehoord?
Nee, heb ik nooit van gehoord, nee. Nee, een roerdomp weet ik zeker is een rietvogel. Ja, een rietvogel. Net als de wouw... Kijk nou eens. De computer die geeft weer even een soort mededeling door waar we niet op zitten te wachten. Is dat... Houden we even pauze of zo? Ja? Ja, nee, dat is goed, ja. Eens kijken hoor. Ik denk dat we al een beetje moe worden van de wandeling, want we zijn al uren bezig. Dus zullen we even wat... Chocomel gaan drinken. Nou, zijn jullie een beetje uitgerust? Ja? Kunnen we weer verder wandelen? Want het is wel hard gaan sneeuwen, ziet u. Er is echt een sneeuwjacht. En dit is een sneeuwjacht op het havenhoofd, op het hoort. En ook de schapen hebben het moeilijk die in die weilanden staan. Want ja, het is toch wel steeds harder gaan sneeuwen. En ja, u ziet hier, er loopt ook niemand, nee. Ik zie wel toevallig een kerstboom daar staan, zeg. Een kerstboom en die is al een beetje met lampjes aan. Ja, ik denk dat ik eens even binnenkijk, zo. Zal ik eens even binnenkijken? Oh, nou, dit is... Valt tegen. Oh, ik kijk van binnen naar buiten. Ja, dat kan ook. Hè? Maar goed, is ook leuk. Zo zien deze mensen dus hoe het er van buiten uitziet. Nou, terwijl wij dus aan het wandelen zijn, zijn er ook andere mensen al aan het genieten van de sneeuwpret. Want ja, dat is natuurlijk toch hartstikke leuk als het sneeuwt, hè? Voor kinderen. Nou, dat zagen we even langs de Oostdiek. En we gaan nu door de duinen, gaan we even naar het strand toe. En iemand vertelde al dat hij dus bekend was met... Dit zijn dus de Oost- en de Middelduinen. De waterleidingduinen zijn dat. En daar kan je met op een verhard pad kan je heel goed een wandeling maken. En dan heb je ook wel een auto nodig om daar even te komen... Maar ook in de winter is het daar heel mooi. Trouwens, in de zomer is het mooi. In het voorjaar is het mooi. Eigenlijk is er in alle jaargetijden wel iets moois te bedenken. Ik ben eigenlijk wel net als de weermannen. De weermannen zeggen ook altijd, die vinden het ook altijd mooi weer. Hè? Wat voor weer het ook is. En eigenlijk is dat ook wel zo. Ik bedoel, wolken zijn soms mooi. En ja, soms is het ook wel eens leuk als het lekker zonnetje is en je kan in de zon zitten. Maar Een harde wind is mooi. Ja, je moet niet buiten moeten werken natuurlijk soms. Hè. Bouwvakkers hebben het soms wel moeilijk hoor, in de kou. Nou, ik ken wel mensen hoor, die dat natuurlijk zeggen, dat ze buiten moeten werken. En dat ze, ja, dan moet je... En ze, Fors Verlet bestaat geloof ik niet meer, hoorde ik pas zeggen. Maar er zullen hier niet zoveel mensen zijn die werken, dus... Ja, maar zijn dit mensen die over Fors Verlet... Klopt dat het niet meer is? Ja, dat klopt. En ik heb pas gehoord van iemand, een 60-plusser, en die moest toch werken. En die was in, terwijl ik dan lyrisch praat over de kou en buiten, was hij een andere mening toegedaan. Ja, dit is echt allemaal in de duinen toen het een keer sneeuwde vorig jaar. Dat is een kuifje, ja. En deze vogel, dit is, als iemand het weet, mag hij het zeggen. Want hier is ook een heel oud verhaal over deze vogel. Als deze vogel in vroegere jaren kwam naar Nederland, dan dachten de mensen dat de pest uit zou breken. Nee, ik heb u eigenlijk al geholpen. Een pestvogel, ja, ja. En op het ogenblik zijn ze er weer in Nederland. Dat kan je op internet vinden. En ze eten dan bessen. En als het in het noorden heel koud is, komen de pestvogels zeg maar, naar ons land. En ik heb deze ook in de buurt gefotografeerd. In Oostvoorn, om precies te zijn. Want iemand kwam uit Oostvoorn. Dus ik heb hem niet op Goeree gefotografeerd. De meeste foto's zijn echt allemaal gemaakt op Goeree. En allemaal door mezelf. Maar deze heb ik op Oostvoorn gemaakt. Daar had ik gehoord dat die pestvogels zaten. Nou, we lopen dan hier door die duinen en dan komen we op de Kwade Hoek. En de Kwade Hoek is een heel nat gebied. Als u nu naar de Kwade Hoek wil, dan moet je wel laarzen aan. Het is er heel nat, maar met laarzen aan is het goed te doen. En met sneeuw moet je ook goed opletten, want overal kan water zijn. En het strand is dan ook heel mooi. Ja, kijk naar zo'n soort sterren zie ik ineens in het strand en dan zie ik zoiets en dan maak ik daar een foto van. En dan is het gewoon maar op het strand. En dan is het toch ineens iets heel bijzonders. En ja, u ziet, het is opgehouden met sneeuwen. Maar er ligt echt wel sneeuw op het strand. En ja, dan ga ik nog iets verder. En ik wil uw aandacht blijven trekken. Dus dan dacht ik van... Ik laat deze foto zien en dan vraag ik weer, waar kijken we nu weer naar? En het is ook weer voor een volgend stukje van mijn verhaaltje. De vuurtoren. Hebben jullie dat wel eens gezien dan? Ja, maar nou, ik heb er dus 10 centimeter onder gestaan. Want dit is met een groothoeklens, een fisheye lens. Dus die lamp, dit is inderdaad de lamp. En dit zijn allemaal spiegels. En hier ziet u de vuurtoren. En dat is eigenlijk, ik loop verder. Ik ben van de Kwade Hoek verder gelopen richting het Volgerland. Dat is een nieuw natuurgebied. Sinds een paar jaar bestaat dit. Ik denk, en velen van jullie zullen er wel eens langs gereden zijn. Je kan er met... Eerst was het gewoon een weidegebied. En nu is er een oude kreek is er teruggegraven. En dit is nu eigenlijk ook een gebied waar ook de natuur weer meer het voor het zeggen heeft. En vanaf de vuurtoren kan je dat zien en wij kijken dan naar de vuurtoren. En dan laat ik u nog even die lamp zien, hoe die er in werkelijkheid uitziet. Die lamp is niet rond, die is een soort ovaal. En dat zijn allemaal spiegels en erin zit een lamp. En ik heb het voorrecht gehad om een keer op de vuurtoren te mogen zijn en toen liet hij de lamp speciaal voor mij even aangaan. Oh ja? Zo. Nou, daar kon hij dan nauwelijks tussen, want je staat inderdaad... die foto's zullen wel speciaal zijn, hè? Met de lamp er altijd bij, denk ik. Want ja. Ik vind het ook, het intrigeert me heel erg, die lamp. Het is een heel bijzonder beeld, die lamp. En kijk ik dan daar naar beneden, dan zie ik weer zo'n oud-Hollands tafereeltje van schaatsen. En was dat nou op de vorige? Ik zag zelfs iemand... Oh nee, ik heb nog andere foto's. Dan zag ik zelfs mensen met een rokschaats. En dat deden ze vroeger veel. En nu nog wel, hoor, want deze foto's zijn niet zo oud. Dat is een jasje, geloof ik. Oh, misschien is het misschien, ja. Ja, je ziet het, ja, ja, ja. Goed, van het Volgeland loop ik verder naar de Grevelingen. En de Grevelingen, die is ook soms zo mooi. Hier is het, dit is de Grevelingen. En dit is de dijk, zo'n dijk waar er altijd schapen oplopen. En deze dijk, daar kijk ik zo naar de Grevelingen. En terwijl ik daar loop, zie ik dat ook die... ik kijk eerst nog even naar de andere kant. Hier heb je dan ook een van die dijken. Al die oude dijken, die hebben allemaal eigenlijk een geschiedenis. Hè? Allemaal van vroeger, dat de stukken ingedijkt zijn en op de zee gewonnen. En...
Wat?
Nu gaan ze het teruggeven.
Oh ja. Ja, ik geloof dat ik nu niks moet zeggen. Hè? Daar zijn nogal discussies over, ja. Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja, ja. Het Kierbesluit, hè? Gaat het nou wel door of niet door? Ik geloof dat het doorgaat, heb ik de laatste bericht. Maar daar hoor je steeds andere verhalen over. Maar goed, we kijken even over die dijken die je dan ziet. Hè. Dit heet trouwens, hier heet het de Koude Hoek. De Koude Hoek heet dit natuurlijk, dit stuk van tegenover Goede Reden. En je ziet hoe mooi het kan zijn als het vriest. En dit is dan eigenlijk een soort raadseldia... Maar ik zal het gelijk een beetje vertellen. Dit is gewoon eigenlijk ijs. Dit is ijs en dit is water en dit zijn wat vogels. En dit is dan ook in de Grevelingen. Kijk, en dan laat ik hem zo een beetje overvloeien en dan zie je weer een ander beeld. En ja, dan zie je gewoon iets waar je zelf wat bij kan bedenken. En als je het niet weet, dan denk je gewoon, ja, wat mooi. Ook een beeld van de Grevelingen, ook met ijs. En dan draai ik me nog even om. Ik sta boven op die dijk. En dan kijk ik inderdaad zo weer richting de toren van Goede Reden. Want daar wil ik eigenlijk naartoe. Want ja, het wordt al een beetje donker. Het is al een beetje avondachtig. En... kijk over de Grevelingen. En hier ziet u ook ijs. Ook dit was vorig jaar. Hè? Dus moet je wel vroeg op hoor. Om foto's te maken van ijs. En dat. Ja, dit is dan. Dit klopt dan eigenlijk niet. Want dit is 's morgens. En we zijn in de avond. Maar in ieder geval, dit zijn foto's die ik gemaakt heb van ijs op de Grevelingen. En dan kom ik aan in Goede Reden. En deze foto die heb ik een paar dagen geleden gemaakt. Dat is het leuke van digitale foto's. Je kan dus iets erin zetten. Gewoon een nieuwe foto kan je gewoon tussen oude foto's inzetten. En dit was de kerstmarkt. Dus hebt u misschien niet gezien. Maar dan ziet u toch nog een plaatje hoe de kerstmarkt eruit zag. Hier is de toren... Hier is de Gouden Leeuw. En hier waren allemaal een soort stalletjes. En u ziet hoe mooi dat in het water reflecteert. En deze foto is ook van recent, van 3 dagen geleden. Tenminste, van zaterdag was dat. En u ziet het, het klopt aardig met de tijd van het jaar. Ja, en dan kom ik eindelijk bij die toren aan en dan wordt het al zo donker dat ik denk van tjonge jonge, ik denk dat we toch maar eens naar huis moeten gaan. Ja, ik kijk nog even in het dorp naar wat lichtjes en kijk zo gezellig zo'n huis in en ik besluit toch maar om langzaam op te stappen en met mijn auto terug te gaan naar Niersen. En bij deze foto wil ik dit verhaaltje en deze wandeling afsluiten.
Die toren waar je als laatste ziet, nou weet je hoe oud het is.
Ja. De toren, we hebben van het jaar, ja, ik woon daar, De toren bestaat 500 jaar en Goede Reden bestaat dit jaar 700 jaar. Dat klopt toch, hè, Clemens? Ja, ja. En ik heb nog een klein kort iets van 5 minuten, maar dat wil ik ik heb nog een klein toegift, maar ik wil het even aan wat jullie ervan vinden. Nog eventjes iets, klein dingetje laten zien. Ja? Nee, het moet niet te lang zijn natuurlijk, maar ik heb nog iets, dat heb ik bedacht als mijn wandeling toch klaar is en jullie hebben nog de aandacht ervoor. Ik heb ook nog een korte serie van dat ik, die is in overvloei. En die is over hoe de kwade hoek eruit ziet in de herfst. Even kijken hoor, waar had ik die hier? Ja. Nee. Is wel een eigen foto ook hoor. Dus, dit is een beer in Kamchatka. Ik zal even niet praten. Dit is de herfst. En kijk er eventjes gewoon naar. Trouwens niet alleen de kwade hoek, maar ook de slikker van Flaquet. Dit is de slikker van Flaquet. En die herfstkleuren, dat is dan zeekraal, hè, wat dan nog zo verkleurt in de herfst. Zeekraal, ja. En schorrekruid, ja. Dus nu is dit allemaal dor. En in de herfst is dat prachtige kleur. Dit is dan ook weer de slikken van Flaquet. Dat is dus zeekraal. In de zomer is het groen en dan kan je het ook eten. Ja. Ja. is de zeeaster. Dus dat is ook een bloem waar in het najaar heel veel van staan op de kwade hoek. Hier is de zeeaster uitgebloeid. De zeeaster die staat dus in het water. Dit was het.
Goed, meneer Baks, mevrouw Baks ook, heel hartelijk dank voor de prachtige presentaties die u heeft gehouden vanmiddag voor ons. Prachtige foto's van ons toch al mooie eiland dan kunnen we stellen. En daar staat ook een blijk van waardering tegenover in stoffelijke vorm, dus die wil ik u graag overhandigen. Heel hartelijk dank.
Ja, dankjewel.
Alsjeblieft. We vervolgen het programma verder met nog het zingen van een aantal liederen. Ik kondig ze. U mag weg en als u dat wilt, jongens. Ja? Oké, ja, prima. Ja, ja.
Thank you.
Dan zullen we het programma vervolgen met het zingen van de lofzang van Zacharias. Twee versen, zoals in het programma staat vermeld. En uit het lied Heerlijk klonk het lied der engelen. En daarna zullen we nog een verhaal voorlezen. Waarna we dan afsluiten met het Ere zij God. Thank you.
Dan zal ik u nu een verhaal voorlezen. Het is uit de Schotse kerkgeschiedenis. En het heet Mucklegate, een zegeteken van genade. Onder de hooglanders van de provincie Ross in Schotland had de naam van dominee Lachlan Mackenzie een aangename klank. Ook nu zijn er nog sommigen die herinneringen hebben aan de in zijn tijd vaak grote dominee Lachlan genoemde prediker. Het volgende kort verhaal illustreert duidelijk de soevereiniteit en kracht der genade. Een latere godvrezende predikant in Ross, die zelf oog- en oorgetuige is geweest, heeft het ons doorgegeven. Niet ver van de pastorie van Loch Carron, de gemeente van dominee Lachlan Mackenzie, woonde een goddeloze, oude zondares. Van haar kon met recht gezegd worden dat ze met de daad schuldig stond aan al de geboden van Gods wet. Bovendien was ze een onooglijke vrouw, zonder enig uiterlijk schoon in het oog van God en mensen, waarom ze dan ook Mucklegate werd genoemd. De naam Mucklegate is niet gemakkelijk te vertalen. Het woord muckle doet denken aan iets dat in onze ogen wegwerpelijk, vuil en vies is. Alle pogingen van de predikant om haar te bewegen, al was het maar een enkele maal naar Gods huis te komen, waren tevergeefs. Niets was in staat om haar hart, dat wel de uiterste grens van ongevoeligheid scheen bereikt te hebben, te vermurwen. Ten einde raad bedacht de predikant, die haar maar niet los kon laten, een iets wat vreemd plan, om daardoor haar geweten wakker te schudden. Als het niet was dat God het in zijn soeverein welbehagen geëigend had, dan zouden wij wel met recht kunnen vragen of dit plan wel verantwoord was. Het was in die tijd in de hooglanden een gewoonte om elkaar iedere week te bezoeken en dan een groot deel van de lange winteravonden door te brengen met het zingen van psalmen en geestelijke liederen. De vrouwen brachten hun spinnenwiel en breiwerk mee en de mannen repareerden hun laarzen en fuiken of vlochten mandjes. Ook Kate vond het gezellig om naar deze samenkomsten te gaan. Haar predikant wist dat ook. En nu had hij het plan opgevat en volvoerde dat ook, om in een door hem zelf gemaakt vers al haar bekende zonden en misdaden op rijm samen te vatten. Hij maakte er een wijs op en leerde die aan de meeste vrouwen die regelmatig de avonden bezochten, waar ze samenkwamen om te werken en te zingen. En hij verzocht hen het vers te zingen, de eerste de beste keer dat Kate ook in hun midden was. Een vreemd plan, dat evengoed een averechtse uitwerking zou kunnen hebben. Maar de Heere, die alle macht heeft in hemel en op aarde, gebruikte dit vreemde middel om het geweten van de arme vrouw wakker te schudden en haar te overtuigen van zonde, gerechtigheid en het oordeel. De verschrikking van de wet die op haar viel was vreselijk. Het dorre, woeste land van Loch Carron was als het ware een beeld van haar hopeloze toestand. De plaats ontleent haar naam aan de sombere bergen rond dit eenzame gebied. In deze wildernis bracht Kate nu het grootste deel van haar tijd door. Evenals Jozef zocht ze een plaats waar ze kon wenen. En vanuit de verborgen plaatsen in het woeste bergland konden de bewoners van de herdershutten dikwijls de jammerklachten door de bergen horen echoen, die uit het geprangd gemoed van de voorheen zo verharde Kate gepest werden. Haar overtuiging was zo diep als maar zelden voorkomt. Weken, maanden, ja jaren gingen voorbij waarin de diepte van de ontdekking van haar verlorenheid eerder scheen toe te nemen dan ook maar enigszins te verminderen. Nooit had zo'n rampzalig wezen als zij hier op de aarde adem gehaald. Voor anderen mocht er hopen zijn, niet voor Mucklegate. Ze was voor velen een wonder. iemand in de leeftijd tussen de 80 en 90 jaar. En dan nog zo krachtig door Gods geest bearbeid. Maar wat betekent onze leeftijd in het oog van de eeuwige God? De gezette tijd was voor haar gekomen. Dat ze zichzelf leerde kennen als een zondares. En nu was ze een wonder voor haar buren. In het oog van de ongelovigen, zowel als van de kerk. Ook van de verbaasde predikant. Maar allermeest van zichzelf. In de grondeloze diepte van haar overtuiging, onder de wet, was op haar van toepassing wat we lezen in Leviticus 26, vers 16. Dit zal ik u ook doen, dat ik voor u stellen zal, verschrikking, tering en koorts, die de ogen verteren en de ziel pijnigen. Mukkelkate weende zich stekenblind, ja zonder enige overdrijving. Ze schreide het natuurlijke licht uit haar ogen weg, maar ze ontving diepe, doordringende, geestelijke ogen, waardoor ze haar ware staat voor God leren kennen. Arme Kate, rijke Kate. Gaven de Heere dat ook onder ons in deze tijd van verharding des harten, velen zoveel tranen storten vanwege hun zonden. Toen ze eens in de pastorie moest wachten, tot de predikant haar kon ontvangen, hoorde ze een kudde jong vee voorbij gaan. En daar ze niet kon zien dat er iemand anders in de kamer was, zei ze, o, ik ongelukkige, jullie zijn gelukkig, gelukkige schepselen, jullie hebben geen zaligmaker gekruisigd, zoals ik. O, was Mukkelkate ook maar een beest, zoals jullie, dan had ze geen zonde te verantwoorden, geen zonde, geen zonden. Weinigen hebben zo'n diepe smart over hun zonde ingeleefd, als deze arme, blinde vrouw. Nadat ze gedurende 3 jaren zo gebukt had gegaan onder de last van haar zonden, probeerde dominee Mackenzie haar te bewegen om aan te zitten aan de tafel des Heren. Al zijn pogingen bleven echter zonder resultaat. O, antwoordde ze, ik zou naar voren komen naar die heilige tafel, ik, die mijn handen en armen bezoedeld heb met het bloed van een zaligmaker. Mijn tegenwoordigheid zou die gezegende instelling ontheiligen en zou voldoende zijn om de gehele gemeente te verderven. Nee, nooit zal ik aan die tafel aanzitten. Het avondmaal is niet voor mij. En toch was het voor haar. De dag waarop het avondmaal bediend zou worden brak aan. Het uur van de samenkomst naderde. Voor een juist begrip, zij vermeldt dat deze samenkomsten, waarin het heilig avondmaal bediend werd, veelal in de open lucht werden gehouden. In het zeer dun bevolkte bergland waren de plaatselijke gemeenten klein en er waren niet voldoende predikanten om iedere gemeente afzonderlijk te bedienen. Het uur van de samenkomst naderde dus, maar Kate's besluit bleef ongewijzigd. Het avondmaal was niet voor haar. Zo waren dan alle tafels bediend geworden en de tekenen van brood en wijn waren weer verwijderd. De predikant was begonnen aan zijn nabetrachtingspreek, waarna met aandacht werd geluisterd. Plotseling klonk er een kreet als van wanhoop op een kleine afstand van de vergadering, een schreeuw als van een vrouw in nood, zo luid dat de echo door de omringende heuvels weer kaatst werd. Het was de stem van Mukkelkate, die niet anders verwachtte dat het einde daar was. Honderden verrezen van hun zitplaats en keken angstig in de richting van waar de noodkreet was gehoord. Dominee Mackenzie herkende de stem. En zoals iedere trouwe herder een herdershart heeft, zo ook verstond hij de oorzaak van de geuite weedom. Hij verliet zijn spreekgestoelte en ging tussen het volk door naar de plaats waar Kate zich bevond. Vriendelijk nam hij haar bij de hand en leidde haar naar de tafel en gaf haar daar een plaats. Hij liet de tekenen van brood en wijn weer op de tafel zetten. En zo zat daar die ene, blinde disgenote, te midden van duizenden wier ogen op haar gericht waren. En terwijl zij onkundig was van hetgeen om haar plaatsvond, mocht ze de tekenen van de zaligmakers verbroken lichaam en van zijn vergoten bloed ontvangen. Dominee Mackenzie sprak over de woorden uit Ezechiël 10 vers 26. En er zal niet één klauw achterblijven. Deze toespraak werd zo rijk gezegend, dat er zeker 200 van de vergaderde mensen door overtuigd werden van hun verloren staat. Mukwokkeet leefde nog ongeveer 3 jaar nadat deze grote verandering in haar leven was gekomen. En ze droeg duidelijk de kenmerken van een nauwgezette en nederige wandel met God. Wij kunnen en behoeven ook niet na te speuren langs welke weg zij van onder de verschrikkingen der wet in de ruimte van het evangelie werd gezet. Haar verdere leven en haar triomfantelijk sterven waren de sprekende bewijzen dat het was gebeurd. Zo diep als ze was ingeleid in de kennis van haar zonde en haar leedwezen daarover, zo diep werd ze ook geleid in de kennis van Christus. En hoewel ze niet bekwaam was om iets te denken als uit zichzelf, mocht ze de volle verzekering van haar aandeel in het werk van Christus helder in haar ziel verklaard ontvangen. Zij was geheel verslonden in de heerlijkheid van haar Verlosser. Christus was haar alles in allen. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook onze vertroosting overvloedig. 2 Korinthe 1 vers 5 was haar zalige ondervinding. Toen ze stond op de drempel van haar ingang tot de eeuwige heerlijkheid, werd van haar geheiligde tong als een laatst vaarwel tot eer van Christus deze ontboezeming gehoord. Zeg, vertel aan anderen dat ik hem heb gevonden. En leg vooral de nadruk op dat ik, welk een diepte van zonde en verdorvenheid en berouw, zijn samengepest in dat ene woordje ik. Als we nagaan wat ze bedoelde met dat leggen van de klemtoon op dat ik, hoe daarin waren begrepen meer dan 80 jaren van zonde, hoe ze haar gezicht van droefheid over de zonde had weggeweend, als we dat alles nagaan kunnen we beter bevatten wat ze bedoelde als ze zei ik. Heb hem gevonden. Vertel hen dat de ergste van alle zondaren, de dronkaard, de losbol, de sabbatschender, de dief, de lasteraar, de leugenaar, de spotter, de ongelovige. Vertel hen dat ik, een toonbeeld van iedere zonde, ja ik, de persoon van de zaligmaker heb gevonden, ja dat ik heb gekend de liefde van deze zaligmaker. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. 1 Timotheüs 1 vers 15. Lezer, indien ge God prijst, vreest, prijs hem voor zo'n klaar blijk van zijn goede tierenheid. Maar als iemand die nog vervreemd van God voortleeft dit leest, dan zou ik u willen zeggen, al hebt u niet zo openlijk in de zonde geleefd als Mukwokkeet, God kent uw hart. En tenzij u voor uw dood deel krijgt aan de genade Gods in Christus, dan zult u voor eeuwig verloren moeten gaan. De hel is een onlogenbare waarheid, niet tegenstaande velen het tegendeel beweren. De bezoldiging der zonde is de dood, de eeuwige dood na de dood van het lichaam. Mocht een ernstige zoeker dit lezen, iemand die zich te slecht gevoelt om nog gered te kunnen worden, o, hier vindt u iets dat u moed kan geven, om te hopen op zijn genade. Indien de Heere u de noodzakelijkheid heeft doen gevoelen van de toepassing van zijn bloed, en een uitziend verlangen daarnaar, omdat u de last van uw zonde gewaar bent geworden, dan hoop ik dat dit getuigenis van Gods ontfermende liefde u mogen bemoedigen om ook met uw nood tot hem te gaan, die overvloedig is in genade. Dan gaan we nu met elkaar zingen, Ere zij God.
Dan, als het goed is, is de maaltijd gereed. Dus dan kunnen we ons gereed gaan maken om ook straks aan tafel te gaan zitten. U kunt nog even naar het toilet als u dat wilt. Mag ik niet vergeten nog melding te maken van de tafel hier in de hal. Met diverse spulletjes om te kopen. Dus als u daar ook nog aandacht voor heeft, heel graag. En dan zal ik even om het hoekje kijken hoe ver dat het staat. Maar dan kunt u straks, als u dat wilt, nog even naar het toilet. En dan kunnen we de zaal in gereedheid gaan brengen om aan tafel te gaan.